Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Diana Matroos.
Welkom bij BNR Beeldbepalers, het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer...
De enige echte Big Mac. Is er nu ook? Als Grand Big Mac en als Mac Junior.
Die magie geeft onze koffie zo'n unieke smaak. En als je daar dan heet water bij doet... Nou, dan krijg je zo'n lekker kopje aroma rood.
Zo lekker kan plantaardig zijn. Becel, 100% plantaardig en natuurlijk goed voor je hart.
Een hamburger, een kopje koffie of een goed belegde boterham. De hashtag foodporn is een van de meest gebruikte hashtags op Instagram. Ja, waarom plaatsen we nou zoveel foto's van ons eten op social media? En wat betekent dit voor marketeers, reclamemakers van foodmerken? Ik ga erover praten met mijn gasten. Anneke Ammerlaan, zij is trendonderzoeker en foodwatcher. En ze stond aan de wieg van allerhande van Albert Heijn. En Olaf van Gerwen, hij is de oprichter van Chuck Studios, regisseur en specialist in foodmarketing. Welkom allebei, we gaan het heerlijk over eten hebben, maar ook vooral de deskundigheid erachter. Maar toch even wil ik weten, Anneke, waar kan ik jou 's nachts voor wakker maken?
Mokka-ijs, maar echt Italiaans mokka-ijs.
Dus niet te veel melk?
Ja, niet te veel melk.
Nee. En hoe zit dat voor jou?
Ja, ik ben een sukkel voor een speciaaltje van de Febo.
Midden in de nacht?
Midden in de nacht.
Dan smaakt die extra lekker.
Absoluut.
Als ik even terugpak op jouw website, dan zie je dus al dat eten heel aantrekkelijk in beeld gebracht. Er worden net ook wat fragmenten erover. Denk aan McDonald's, Burger King, Douwe Egberts, B-Cell. Kan je jezelf nog een beetje inhouden als je aan het werk bent?
Ja, dat gaat aardig. Hoewel ik moest toegeven dat ik eigenlijk ook wel 5 kilo kwijt kan. Maar een heleboel van het eten wat ik film is natuurlijk eigenlijk niet te eten. Maar met enige regelmaat vraag ik de foodstylist om toch even 1 eetbare te maken.
Ja, dat kan ik me wel heel goed voorstellen. Is dat herkenbaar voor jou, Anneke? Want je bent al heel lang met voeding bezig. Je stond dus aan de wieg van allerhande.
Ja, nee, ik kan met heel veel plezier naar een foto kijken met eten. En ik kan zeggen, het ziet er super uit. Maar het is niet zo dat ik het direct wil gaan opeten. Ik kan dat gelukkig heel goed scheiden.
Kan je goed scheiden? Ja. Oké, nou dat is wel heel erg fijn dat jou lukt. Misschien nog even goed om ook bij jou te weten. Als we kijken naar jouw website, dan zien we ook die hele spraakmakende campagne van ALS. De ziekte ALS.
Ja.
Dat is echt wel wat anders dan food.
Klopt, dat is een project wat ik een aantal jaar geleden gedaan heb. Eigenlijk voordat ik me gespecialiseerd had in foodmarketing. Dus dat was een heel bijzonder project om deel van uit te maken. Maar in de fase van mijn werk waar ik nu in zit, zou ik daar niet meer voor gevraagd worden.
Laten we het over dat hebben, namelijk over food en alles wat daar speelt. Ik zei al net eventjes, we zetten heel snel foto's van eten op Instagram. Misschien eerder nog dan dat we foto's van onszelf erop plaatsen. Althans, dat zeg jij, Anneke.
Ja, nou, het voordeel is dat je laat zien wie je bent, waar je bij wilt horen. En je hoeft jezelf niet te laten zien, want bijna iedereen is natuurlijk onzeker over zichzelf. Dus je geeft eigenlijk een soort inkijkje zonder dat je het beeld hebt.
Is dat echt iets wat in onze maatschappij speelt, denk je? Dat we dit op die manier doen?
Ja, ik heb vandaag ook weer eens even nog weer wat dingen doorgekeken. En dan zie je dat bepaalde mensen, echte bloggers, daar moet elke zoveelste foto moet een foto van jezelf zijn. Maar de rest van de mensen zet, of het moet een familiefoto zijn, een heel klein, dan gaat het toch vooral om met eten. Ik zeg eten is... Je kan het niet meer laten zien in je mode. Dus je laat zien in je eten waar je bij wil horen.
Het is echt een vorm van je identiteit.
Ja. En dus ja, in die zin van de identiteit die je wilt zijn.
Ja, want je zegt, we hebben eigenlijk een masker, waardoor je maar een heel klein stukje van jezelf. En dit is dan eigenlijk heel veilig.
Het is heel veilig. Het is ongelooflijk veilig. Je kan natuurlijk wel eens een keer op je gezicht gaan, doordat je net even iets verkeerd doet. Ja, zoals een blogger die vegan is en dan met vis eten wordt gesnapt. Maar daar heeft natuurlijk de gemiddelde burger geen last van.
Ik kan me ook voorstellen dat het voor jouw werk heel erg veranderd is. Dat je dus nu bij dat social media heel snel eigenlijk de kijker moet pakken.
Ja. Zeker, dat is een enorme ontwikkeling in ons vakgebied. Wij maken uit één productieproces, uit één shoot, maken we heel veel deliverables. Dus maken we een tv-commercial, maar ook uitingen voor op social media, voor op digital, voor in advertising, in de winkel, et cetera. En dat betekent een veelheid aan formaten. Een veelheid aan voorwaarden waar je aan moet voldoen. Maar ook, het werkt anders. Hè? Op een tv-commercial vertelt een verhaal van A tot Z en er wordt vanuit gegaan dat je het helemaal uitzit. Maar op social worden we gebriefd op wat genoemd wordt thumbstopping power. Hè? Binnen een seconde moet je eigenlijk aandacht vangen om te zorgen dat je niet doorscrollt. Want ja, ga maar na hoe je door je timeline heen scrollt. Als de brandweer. Je moet heel snel zijn om iets te vertellen waardoor mensen even blijven hangen.
En wat kan je dan bijvoorbeeld doen om echt dat moment te pakken?
Nou ja, een benadering is natuurlijk zorgen dat het heel spectaculair is. He, dus dan kan je camera's in het rond smijten en spatteren en doen. En zorgen dat het heel sexy en heel aantrekkelijk is om te zien. Je kan ook een benadering die veel merken volgen is iets brengen wat een belofte in zich heeft. Blijf even hangen, dan vertel ik je meer. Maar dan moet je ook wel met een verhaal komen. He, dan moet je, dat is een ander mechanisme. Dan moet je wel wat te vertellen hebben.
Wat valt jou op, Anneke, als je ziet hoe nu food wordt vastgelegd? Hè? Want ik zei al, je stond aan de wieg van alle handen. Die was al toen bekend hoe dat voedsel werd neergezet. Maar hoe is dat nu?
Nou ja, ik vind vooral het spannende dynamiek, maar ook de kwaliteit van de foto's die mensen plaatsen. Tuurlijk, het zijn kleine foto's. Maar ook de kennis die mensen hebben, hoe iets lekker eruit moet zien. En ook natuurlijk leuk de tegentrend, zoals het beige food en noem maar op. Dus ik
wat is beige food?
Dat is, het hoeft er allemaal niet top meer uit te zien. Beige food heb je twee dingen voor. Eén is al het fastfood. En dat zijn mensen die niets anders lusten. Maar het andere is eigenlijk het cultureel geïnspireerde eten, waar Momofuku en anderen heel erg mee bezig zijn. Dat is een nieuwe ontwikkeling, echt een nieuwe trend.
Maar dan is het dus, het hoeft er dus niet mooi uit te zien. Dus het mag bruin van kleur. Normaal zou je dus allerlei mooie kleuren erin verwerken.
Ja, het hoeft niet meer allemaal, zeg maar, het streepje. En nou, je kent het wel, het streepje en het bolletje en het kleurtje. Maar vooral het lekkere zit in het feit dat het heel stevig is en heel bonkig. Maar authentiek. En dat is David Chang, Ugly Foods, is op Netflix, is daar een beetje een, ja, wel de verpersoonlijking van.
En misschien ook de aanstichter, dat we dat nu allemaal doen.
Ook, ja. Nou ja, je ziet altijd meerdere aanstichters in trends, maar je ziet wel dat de cultuur eigenlijk de nieuwe ontwikkeling is. En dat ga je langzamerhand ook op social media terugzien.
Zie jij dat op die manier ook? Dat zijn intrede doet? Ugly food? Ik had er nog nooit van gehoord, nee, maar ik loop achter.
Ik eerlijk gezegd ook niet. Maar dat heeft misschien met mijn beroep te maken. Nee, maar ik kende dat niet. Maar ik herken wel dat er wij in marketing worden vaak gebriefd op dat het toevallig, spontaan, een beetje lelijk, een beetje lossig, een beetje aanraakbaar. Hè? Could be you. Het zou jou kunnen gebeuren. Dus het moet er niet sterrenchef uitzien en niet overstyled, zodat het niet realistisch is. Dus naast een burger ligt een blaadje sla, ligt een paar stukjes brood en weet ik veel, om te zorgen dat het aanraakbaar is.
Is dat dan ook wat jij bedoelt? Dat je toch meer een soort realistische situatie creëert?
Dat is een ontwikkeling die eigenlijk al 20 jaar aan de gang is, maar nu steeds verder gaat. Nee, het ugly food is echt een andere ontwikkeling.
Noem nog eens even een voorbeeld waar echt dat ugly food helemaal duidelijk wordt en ook waarom we dat belangrijk vinden.
Het is bij dumplings bijvoorbeeld, dus alle mogelijk gevulde deegkussentjes. En het heeft ook wel een politieke achtergrond bij. Nou, want David Chang, dat is dus een Amerikaan die heel veel restaurants heeft. En die werkt dus met name zijn naam is natuurlijk al Chinees, met etnische achtergronden. En om die mensen een gezicht te geven binnen de Amerikaanse samenleving. En niet te laten zien als onderliggende dat niet alles altijd maar mooi hoeft te zijn. Maar dat juist wat daarin zit, die inhoud zo belangrijk is.
En dat zien we natuurlijk bij heel veel zaken. Dat de inhoud steeds belangrijker wordt en niet meer het plaatje naar buiten toe. Ja. En zie je dan ook, want dit is wat je bij consumenten ziet in zo'n Netflix-serie, maar zie je dit ook doorsijpelen naar de merken hoe zij het presenteren?
Ja, je ziet het langzamerhand doorsijpelen, maar iedereen is daar ook aan het zoeken. Dat is al zo'n enorm verschil. Ik heb ooit gewerkt met een kok, John Nijssen, en als die een kip ging maken voor de foto, ik heb jarenlang geen hele kip gegeten. Dat was zo smerig. En die kip was zo'n naakt geval. Ja, dat is al zo enorm veranderd. En natuurlijk gaan de merken hier ook in mee. Ja.
Dus ik denk dat het ook iets is waar jij mee te maken gaat krijgen.
Ik doe de stoelriemen vast.
Ja, ga kijken. Het is echt heel spannend. Er zit zoveel lagen in.
Ja, een ingezoomde foto van eten of drinken. Het ziet er allemaal zo hetzelfde uit, zegt een van mijn gasten. En dat is dus ook een grote uitdaging voor foodmarketeers. Wat is de juiste aanpak? Je hoort het zo meteen na de reclame in BNR Beeldbepalers.
BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers.
Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over food marketing en het feit dat we zo ontzettend veel eigen beelden plaatsen met de hashtag foodporn. En we hebben net van een van onze gasten gehoord, van Anneke Ammerlaan. Zij is trendonderzoeker en foodwatcher. Nou, dat dat echt iets zegt over hoe wij als maatschappij zijn, dat we graag dat stukje van onze identiteit willen laten zien. Maar dan toch nog eventjes dat masker. En de andere gast is Olaf van Gerwen, oprichter van Chuck Studios, regisseur en specialist in food marketing. En jij zegt, Olaf, dat want we laten nog wat uitdagingen bij de kop pakken als het om food marketing gaat, dat het de neiging heeft om on category te zijn. Wat bedoel je daarmee?
Ja, nou, als je eten in beeld brengt, dan heeft het toch snel de neiging om op elkaar te lijken. De ene hamburger heeft heel veel weg van de andere. En de ene chocola heeft heel veel weg van de andere. Koffie, noem maar op. En de gelden binnen bepaalde categorieën van producten gelden soort van onafgesproken regels. Koffie is in een bruine, gezellige wereld. En zuivel en boter is in de ochtend met mooi invallend ochtendlicht met een gezin.
Ja, eigenlijk het is een open deur als je het ziet.
En dan denk je, als je dat nou allemaal doet, als verschillende merken zijnde, is dat dan wel slim? Want dan ga je heel erg op elkaar lijken. Terwijl de bedoeling van marketing is om een onderscheidende propositie in te nemen en dat heel lang vol te houden.
Ja, neem ons dan even mee hoe je dat dan wel op de goede manier doet.
Nou ja, daar zijn vele voorbeelden van. Maar ik denk dat het voornaamste inzicht is dat als je een verhaal over eten wil vertellen, dan volstaat het niet om te accepteren dat het er heel lekker uitziet. Dat is mijn beroep, om het er heel lekker te laten uitzien. Maar daarmee vertel je nog geen verhaal. Een verhaal beklijft door emotie, of door een verhaal, door een achtergrond, of door een soort inpassen in de cultuur. Wat jij zegt, op het moment dat het in de cultuur zijn basis vindt, dan heeft het een stuk meer bestaansrecht dan alleen maar lekker. En in mijn beroep, als ik het werk van mij en mijn collega's over de hele wereld zeg maar op een grote hoop zou vegen, dan krijg ik een heleboel generiek mooi foodbeeld wat eigenlijk zo weinig vertelt. En daarom roep ik mijzelf en mijn collega's op om het concept terug te brengen in food marketing.
En dan ben ik toch heel erg benieuwd hoe je dat kan staven met een voorbeeld waarvan je zegt, kijk, hier zorg je er echt voor dat je kan zien dat dat bier bij een bepaald merk hoort en dat je dus echt op een onderscheidende manier neerzet.
Nou, een voorbeeld in de bierwereld is Bud Light in Amerika. Dat is een biertje en die doen al een hele periode, ik denk al meer dan een jaar, doen ze marketing met commercials in een wereld, in een middeleeuwse wereld. Een soort Game of Thrones-achtige golf hobbelt het op mee. Het zijn hele leuke films, verschrikkelijk grappig. Maar het is ook zo dat als je één beeld, als je een seconde ziet van die film, dan weet je meteen dat het Bud Light is. Bud Light heeft de Bud Knight uitgevonden, de ridder, die in een blauw pak, wat lijkt op een blikje, door die wereld van middeleeuwse avonturen reist. En die daar gebeuren niet alleen hele grappige scriptjes worden voorgeschreven, maar het is ook binnen één seconde duidelijk dat het Bud Light is. En niet de zoveelste biertje.
Waarom is dat dan? Want ik zie het nu niet helemaal voor me, maar jij zegt dit is in één seconde, ook al is het een langere video en het is eigenlijk een omgeving waar je het niet verwacht.
Precies.
Wordt dat duidelijk?
Ja, het juist doordat het een omgeving is waar je het niet verwacht en omdat er een ander verhaal aan zit, beklijft het veel beter dan een rij mooie biershots achter elkaar, waar je alleen maar van denkt, wauw, mooi, maar welk biertje was het ook alweer?
Ja, dus echt plaats het in een totaal andere omgeving en dan heb je dus veel meer effect uiteindelijk,
ja,
om dat merk neer te zetten.
En een voorwaarde is een soort culturele fit. Dat vind ik, zou ik veel belangrijker vinden als merk dan een category fit.
Ik zie jou instemmend knikken, Anneke.
Ja, vooral die culturele fit is enorm belangrijk. Er was een periode, dan wilden ze één commercial maken voor heel Europa. Ooit ben ik bezig geweest om voor Uncle Ben's Rijst een recept samen te stellen wat in heel Europa leuk gevonden zou worden. Dat is volkomen onmogelijk.
Ja.
En juist die regionale verschillen, en dat zie je natuurlijk sowieso in de hele maatschappij, dat maakt het zo interessant. En dat maakt het ook, geeft ook weer zoveel nieuwe mogelijkheden. En zoveel nieuwe kansen.
En als je inzichten. Dan nu kijkt naar food, waar zie jij nou echt goede voorbeelden van? Die hebben het goed begrepen waar we nu staan in deze tijd in onze maatschappij om dat goed neer te zetten.
Ja, ik ben minder gefocust op commercials dan dat ik gefocust ben op wat er zeg maar redactioneel gebeurt. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar een René Redzepi op Instagram, waar ik of bijvoorbeeld een Nederlandse kok zoals van Shu. Daarin zie je zie je gewoon echt hele mooie ontwikkelingen ontstaan.
En wat zijn dan die ontwikkelingen?
Want ook wat Olaf zei, het karakter bij Shu, het karakter van de styling van het borden, maar juist de combinatie van al die groenten en die styling van de borden. René Redzepi, die eentje, daar staat hij met een bos koriander, zo mooi. En zit hij, dit is eigenlijk pas 10 jaar goed bekend in Denemarken. Moet je kijken hoe mooi. Dus iemand zei, nou, ik zou het liever zien nog op mijn tafel. Dus het zijn zulke hele kleine
dingen die
karaktervolle
het net even...
dingen, ja.
Jij werkt ook over de hele wereld, hè? En je maakt dus video's en foto's. Als je dan bijvoorbeeld naar Rusland kijkt, hoe anders is het dan in Rusland in vergelijking tot Nederland als het gaat om food marketing?
Nou, de hersenen van de mensen werken gewoon hetzelfde. Bij lekker eten zien krijg je trek. En daar leunt de food marketing in Rusland net zo zwaar op als dat wij erop leunen. Maar vanzelfsprekend is dat er natuurlijk andere gerechten populair zijn. Andere smaken heersen. Ik vond mezelf ineens, 1,5-2 jaar geleden in Praag, een soort grijzige karper die gefrituurd wordt. Dat is dan een lekkernij daar. Ja. Het is verschrikkelijk ingewikkeld om daar wat lekkers van te maken. Een soort grijze vis. Maar dat zijn natuurlijk grote verschillen. Daar heb je dan
ook wel heel
mee om te gaan.
Traditioneel als het gaat om man-vrouw.
Zeker. Nou, en dat is het tweede grote verschil. De cultuur is gewoon anders. Dus in Rusland komt het niet voor dat ik een vrouw achter een barbecue film. Daar staat altijd een man.
Ja.
Dat is nou eenmaal zo.
Ja.
Zo zit de cultuur in elkaar en daar kan ik van vinden wat ik wil. Maar er zijn bijvoorbeeld ook geen donkere mensen in de films, want die zijn er gewoon niet.
Nee.
Dus de manier van marketing is in de basis wel hetzelfde. Ik kan wel zeggen dat het de manier van verhaal vertellen en de manier van spreken tegen de consument is wel een beetje 2 decennia terug ten opzichte van hier, heb ik het gevoel. Heel traditioneel in rolmodellen, traditioneel in verhaal vertellen. Maar ook daar heeft iedereen gewoon een smartphone.
Ja,
dus dat
en gaat ook
echt
op social media gaat
ja,
heel
dat,
erg
precies.
Snel. Welke trends verwacht jij nog, Anneke? Want je hebt al aangestipt dat het ugly food nu dus begint te komen. Of eigenlijk al bezig is. Wat verwacht je nog meer?
Met name veel meer het. Kijk, nu is food is ook een enorme escapisme. Hè? Als jij je nou maar met eten bezighoudt en je doet dat ook nog met vegan, en dan ben je heel goed bezig in de wereld. En dan ben jij duurzaam en noem maar op. Wat ik verwacht is dat het toch nog veel meer niche wordt. En dat het veel meer gesloten. Dat we teruggaan naar geslotere netwerken als het gaat om communiceren over eten. En wat je nu natuurlijk al ziet, als je kijk naar de trendcurve, dan zie je dat de voorlopers veel minder over hun eten communiceren, dat ze overal eten, maar veel meer over de inhoud en die achtergrond daarvan. Dus dat is wel degelijk. Ja, en het cultuurverhaal. Je kan nationalisme, chauvinisme noemen, maar dat cultuurverhaal, dat wordt steeds belangrijker.
We zijn alweer aangekomen bij de conclusie. Door social media verandert het hele speelveld van de foodmarketeer. Want niet alleen de marketeer fotografeert er lustig op los, maar ook de consument. En hoe zorg je ervoor dat je merk dan sterk neerzet, Olaf?
Zorg dat je je eigen speelveld vindt. Dat je jouw taal en je manier van communiceren lang volhoudt. Zodat het herkenbaar wordt. En houd dat vol. Als je dat heel even doet, dan weet het niet. Je moet het lang volhouden.
Anneke?
Ja, karakter is heel belangrijk. En het is vooral heel goed duiken in wie je zelf als merk bent. Als het gaat over merken. En ik denk dat als je daar goed induikt, komt er een karakter naar voren dat je kunt gaan uitdragen. En elk karakter is anders en biedt ander beeld.
En ik kan me voorstellen dat jij harder moet werken nu je dus al die consumenten hebt die zelf fotootjes en video's gaan maken.
Ja, maar er komt ook wel heel veel inspiratie uit, hè? er zijn mensen die met dingen komen die wij niet verzinnen. Want de merken lopen doorgaans toch achter de trends aan. En de trends komen uit het publiek.
Ja, heb je een voorbeeld van het publiek waarvan je zegt... wat fijn dat dit publiek me hiermee helpt?
Niet direct, nee. Maar nogmaals, dat is de cultuur die naar boven komt. En daar daar surfen merken op mee, op die golf.
Ja, dus lappen toch een beetje achter de troepen aan.
Zeker.
Ja, en dat zal altijd zo blijven, denk ik, Anneke, toch?
Die denk ik ook, ja. Maar het gaat om de vertaling.
Nou, dat hoort ook zo, toch?
Ja, hoort ook zo. Het zijn dingen. Het zijn golfbewegingen.
De beeldbepaler van de week.
Tijd voor de beeldbepaler van de week. Redacteur Madelief van Haarlem, wie is het deze week geworden?
De beeldbepaler van de week is Paul Reumer. Want hij stapt in de directie van Talpa. En officieel wordt hij de managing director, radio en televisie. En in januari was hij nog bij ons te gast, omdat toen net bekend was dat hij opstapte als directeur van de NTR. Hij was toe aan een nieuwe uitdaging, vertelde nog dat hij totaal niet wist waar hij aan toe was. Nou, waarschijnlijk heeft hij nu lekker een lange vakantie gehad en gaat hij dus bij Talpa aan de slag. In januari vertelde hij ook bij ons dat we hadden het met hem over de strategie van John de Mol en hoe hij ook daar tegenaan keek, want John de Mol wil een vuist maken tegen Google. Paul Reumer zei daar het volgende over.
Kijk, als je echt denkt dat Google je concurrent is, dan kan je beter de deur dicht naar huis gaan. Want van Google win je het natuurlijk niet. Dat is zo groot. Ook John de Mol niet. Wat Google in een week uitgeeft, dat is wat hij op zijn rekening heeft staan. En dat is heel veel geld aan marketing, zal ik maar zeggen.
Ja, heel veel geld, maar dus niet genoeg.
Nee, nou, dus dit wordt heel erg spannend. We gaan natuurlijk zien hoe dat afloopt en hoe Paul Reumer daar de boel gaat oppakken.
Ja, want hij mag nu dus zelf met die strategie aan de slag, neem ik aan.
Ja, hij wordt verantwoordelijk voor de radio- en televisietak daar. Dus we gaan het zien.
Nou, in ieder geval is hem van harte gegund. Namens Beeldbepalers gefeliciteerd, Paul Reumer, met deze mooie nieuwe job bij Talpa. Dank Madelief van Haarlem en ook dank aan mijn gasten. De ene gast Anneke Ammerlaan. Zij is trendonderzoeker en foodwatcher. En Olaf van Gerwen, oprichter van Chuck Studios, regisseur en specialist in food marketing. En dit was BNR Beeldbepalers. Terugluisteren kan zoals altijd via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. En ik hoor u heel graag weer tot volgende week. Of jullie horen mij. Ja, zo werkt het.